Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je weer afstemt op deze podcast, een nieuwe aflevering vandaag met Carla Stals. Zij heeft twee bedrijven. Of bedrijven, organisaties, hoe je het wil noemen. Het ene is een trainingsbureau 0 tot 100, waarbij ze zich richt op training in het sociaal domein. En dat vindt ze het heel tof om te doen. Maar vandaag, zei ze, wil ik liever praten over het andere bedrijf wat ik heb. De andere organisatie die ik heb en die heet Helse Liefde. Daarin houdt zij zich bezig en is zij tot steun van slachtoffers van mensenhandel. Er is heel veel over uit te leggen. Dat ga ik niet proberen samen te vatten, want dat laat ik lekker aan Carla over zometeen. Maar dat is wel de insteek die we kiezen voor deze podcast. Want een tijdje geleden stuurde ze mij een bericht via LinkedIn dat hier gewoon te weinig over bekend is. Dat het heel veel voorkomt op allerlei mogelijke manieren. Dat veel hulpverleners niet in de gaten hebben als het gebeurt. Of als mensen bij hulpverlening terechtkomen, dat ze niet goed weten wat ze moeten doen. Dus vandaag is een soort van start om daar eens expliciet aandacht aan te besteden. En ik ben super dankbaar dat jij al jouw kennis en ervaring daarover met ons wilt delen, Carla. Welkom.
Dankjewel. Ja. Dankjewel. Super tof. Super tof. Ja. Om hier met jou in gesprek over te gaan.
Ja. Hey, en voordat we daar natuurlijk op het topic ingaan, is natuurlijk de cruciale vraag. Ben jij een professional vanuit je hart?
Ja, ik wist dat je die vraag ging stellen. Want die had ik natuurlijk ook al gehoord laatst bij Katelijne. Ik zou daarop willen antwoorden, het kan niet anders dan dat je dit doet vanuit je hart. Nee. Er is geen andere weg. Nee. Voor mij gaat hulpverlening, voor mij gaat mensen ontmoeten, voor mij gaat het contact wat je hebt met mensen gaat over contact vanuit het hart.
Ja, ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook precies wat ik ermee bedoel. Dat zeg maar, je hebt wat contact nodig en vervolgens kan je ontzettend veel professionele kennis en vaardigheden hebben die je kunt gebruiken om een ander verder te helpen. Maar die professionele kennis en vaardigheden zonder contact leveren gewoon niet zoveel op, zeg maar. Daar zit de waarde niet in. Nee.
En dat weten we ook, hè? Want naast die kennis en kunde die je hebt, en die is ontzettend belangrijk, gaat het bij mensen toch om de ontmoeting, om het oprechte contact, om zonder oordeel te kunnen kijken en luisteren, om authentiek te zijn. Ja. Zeker als je het hebt over deze hele complexe en rauwe casuïstiek waar Expertisebureau Helse Liefde mee werkt.
Ja, kijk, ja, het was geen bedrijf, geen organisatie. Expertisebureau, dat
is
wel
mooi gezegd. Ja, het is een expertisebureau en dat bestond al langer. Dat is ruim 20 jaar geleden ook met hart en ziel opgezet. En ik heb het een jaar of 3 geleden heb ik het overgenomen. En ik doe dat niet alleen. Ik doe dat met een team van mensen die allemaal net zoals mij grote affiniteit en passie hebben voor de jongeren en de gezinnen die wij tegenkomen in ons werkveld. Ja. Ja. Die te maken hebben met mensenhandel.
Ja, precies. Dat is. Want de mensenhandel, we hadden het in het voorgesprek al heel even over. Dat gaat over uitbuiting. En je hebt allerlei verschillende vormen van mensenhandel, uitbuiting. En ik weet er iets van, maar ook niet zo heel veel. Dus misschien zou jij eens iets kunnen. Als je zegt het gaat over mensenhandel, waar hebben we het dan eigenlijk over?
Ik denk dat de gemiddelde burger of de mensen in Nederland dit kennen als loverboy-problematiek. En dat is eigenlijk een term die we niet. Ja, die wordt nog wel gebruikt. Wij gebruiken die ook, omdat heel veel mensen die kennen. Maar doet geen recht aan wat slachtoffers overkomt. En als je kijkt naar mensenhandel. En ik denk dat is ook wel het eerste probleem wat wij tegenkomen. Mensen weten niet waar mensenhandel over gaat. En sommige mensen denken dat het gaat over mensensmokkel. Maar als je het hebt over mensenhandel, dan onderscheiden wij eigenlijk 4 vormen. En dat is de seksuele uitbuiting. Dat is de loverboy-problematiek. de criminele uitbuiting, de gedwongen orgaanverwijdering en de arbeidsuitbuiting. Dan heb je de vier vormen van mensenhandel. En expertisebureau Helse Liefde werkt met name met de seksuele uitbuiting, de loverboy-problematiek, die we vaak gecombineerd zien ook met criminele uitbuiting. En nu de laatste jaren zien we ook dat criminele uitbuiting steeds meer een probleem is wat nu gesignaleerd wordt. Hè, maar die seksuele uitbuiting en die criminele uitbuiting, daar hebben onze slachtoffers en gezinnen mee te maken. Ja.
Ja, en ik denk dan al meteen even verder, want seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting en als ik denk aan prostitutie, zit er ook arbeidsuitbuiting, zeg maar, bijna bij. Dus
Ja.
Het zijn ook overlappende, weet
Ja.
je,
Ja.
het gaat eigenlijk over dat je niet meer
Ja.
eigen regie
En
hebt
ja, dat...
over wat je wel, wat je, hoe je je leven leeft, of wat je wel en niet doet. Maak ik het dan te simpel? Dat
Die
andere.
uitbuiting gaat. Nou, ja, bij uitbuiting gaat het. En dan is er een heel ingewikkeld artikel in de wet wat dat zeg maar helemaal omschrijft. Maar wij hebben te maken met slachtoffers die gedwongen worden, die uitgebuit worden, waar misbruik van wordt gemaakt, omdat ze zich in een hele kwetsbare situatie bevinden of in een afhankelijkheidsrelatie bevinden. En degene die hun uitbuit, ja, die heeft daar voordeel van. Die heeft daar profijt van.
Ja, precies.
Ja,
Dus dat
dat is
dat hoort
eigenlijk het.
erbij.
Dus,
Ja.
ja.
Oké. En voordat we de diepte ingaan, als er nou één ding is waarvan jij zou willen dat mensen aan het eind van deze podcast, dat ze dat weten, altijd beseffen, zich realiseren. Waar zou dat dan over gaan? Wat vind je nou het allerbelangrijkste waarvan je denkt, ja, dit moeten mensen gewoon meer weten, zich meer bewust van zijn?
Dat het dichter bij huis voorkomt dan je denkt, mensenhandel. En dat zeg ik niet om mensen bang te maken, maar dat is wel een van de problemen waar wij tegenaan komen, dat we nog steeds denken dat dit alleen in de Randstad of in Amerika voorkomt en niet in ons eigen dorp. Dus dat zou ik echt mensen mee willen geven. Open je ogen. Het kan overal, hè, kan dit gebeuren. Het kan je overkomen. En ik hoop dat je dan daarmee, dat je dat dan iemand kunt vertellen. Dus open je ogen. Open je ogen voor mensenhandel. Want dit gaat ons helpen om goed te signaleren, om zo preventief mogelijk adequate begeleiding of hulp in te zetten of te schakelen met organisaties waardoor we ook goede hulp, goede begeleiding kunnen bieden.
En als je zegt het is dichterbij dat je, dan je waarschijnlijk denkt en het is ook niet altijd meteen zichtbaar. Dat is ook denk ik belangrijk. Maar kan je het dus wat concreter maken? Wat voor dingen hebben we het dan over? En dan laat ik het even aan jou. Van wil je echt het stuk van Helse Liefde, zeg maar, dat naar voren brengen? Of wil je het nog wat breder houden? Dan laat ik even aan jou wat je prettig vindt.
En bedoel je met welke signalen kunnen er zijn die je op kunt pikken? Bedoel
Nee,
je dat dan?
wat voor dingen gaat het over? Weet je, iedereen snapt als de loverboy snapt iedereen, zeg maar, dat dat onder deze definitie valt. Maar het zit in veel meer dingetjes, denk ik.
Als je het hebt over ons werk, en ik weet niet precies of je dit bedoelt, hè, Masha, wat wij zien, waar wij mee werken, echt elke week gaat het over jongens en meisjes. Dat is ook iets, hè. We denken nog heel vaak dat het over meisjes gaat. Maar het gaat ook over jongens. Die groep jongens is nog meer onder de radar. En dit gaat over kinderen die bij jou in de klas kunnen zitten. Scholen zijn vindplaatsen. En die misschien net iets ander gedrag laten zien dan wat je gewend bent. Dit gaat over kinderen thuis bij ouders die zich meer gaan terugtrekken of ineens heel erg extreem gedrag laten zien. Dit gaat over kinderen in organisaties die zich onttrekken aan het gezag van de groepsleiding, die regelmatig weglopen. Dat zeggen we dan, die lopen weg of die onttrekken zich. Ja, dat kom ik wel eens tegen in de Jeugdzorg Plus. Maar dat zijn meiden of jongens die niet terug kunnen komen omdat ze ergens gevangen worden gehouden in een huis. Dit gaat over hotels waar nog steeds de kamers worden geboekt.
En voor mensen die helemaal niet hierin zitten, wat betekent dat? Waar nog steeds de kamers, als je dat zegt, er zit een verhaal achter.
Dat gaat over hotels waar toch nog kamers of vakantieparken, waar huisjes worden geboekt en waar kinderen worden gedwongen om seksuele handelingen te verrichten. Ja, en dat is echt een wereld, ja, die komen wij tegen, daar hebben wij mee te maken. En in de eerste plaats hebben daar jongeren of jongvolwassenen mee te maken. Ze worden daar uitgebuit, ze worden gedwongen zich te prostitueren. En het geld wordt opgestreken, zeg maar, door de loverboy of door de mensenhandelaar. Ja. En zij zien daar heel vaak niks van. Maar ze moeten dingen doen tegen hun wil.
En hoe komen die, want je zegt kinderen, en dat is natuurlijk ook kinderen, jongvolwassenen, en er zullen inderdaad ook heel jonge kinderen in zitten.
Ja.
En ja, dat is te pijnlijk bijna om het over te hebben, maar daar moeten we het ook over hebben. Want als je kijkt naar jouw eigen ervaring, wat is dan het jongste kind?
Een meisje van 10.
Ja.
En ik moet nu ook denken aan Iva Bikanić. Zij heeft de Centra voor Seksueel Geweld opgericht in de Nederland. En jij zegt net, hè, je durft er haast niet aan te denken. En zij beschrijft dit ook in een van haar boeken. Dit is ook een soort van beschermingsmechanisme van de gemiddelde burger, zal ik maar zeggen. Van elke moeder, vader, leerkracht. Als een soort van bescherming, door te denken dat het dus niet dicht bij huis voorkomt, verklein je de kans, denk je zelf, ja, dat het een van jouw naasten niet gaat gebeuren.
Ja.
Ja. En dat zie ik ook omheen, want als ik zeg een meisje van 10, ja, ik denk dat elke ouder die kinderen heeft van 10 jaar, nu denkt, jeetje, kan dit mijn kind gebeuren? Ja, dat kan. En we zien de leeftijd steeds jonger worden. En dit komt voor. En dan zijn er nog altijd gemeenten in Nederland die zeggen dat mensenhandel in hun gemeente niet voorkomt. Terwijl het, ja, dit moet de hoogste prioriteit hebben in gemeenten.
Ja.
Dus er is nog zoveel te winnen aan dat stukje bewustwording.
Ja.
Aan erkennen en herkennen dat dit voorkomt.
Ja. En hoe, je zegt nu een meisje van 10, zeg maar, weet je, ik zit ook meteen te denken aan die meiden van 14, 15, 16, jongens trouwens, heel goed.
Ja, meteen, jongens, ja.
Ja, belangrijk om het iedere keer te noemen, erbij te noemen, ook al voor die bewustwording. Dus ik neem die in ieder geval mee vanaf nu.
Ja.
Nou ja, die het thuis niet fijn hebben of ergens op een groep wonen, daar niet fijn hebben en dus naar buiten gaan en daar kwetsbaar zijn. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat gebeurt er dan? Kan je daar iets over vertellen?
Mm-hmm. Kijk, en dat is ook zo'n stereotyp beeld dat dit alleen meisjes of jongens gebeurt die het niet fijn hebben thuis. Ik denk dat dat goed is om dat ook te nuanceren, want wij werken met allerlei soorten jongeren, wij werken met allerlei soorten gezinnen. En er zit een kwetsbaarheid bij het kind. Er kan een kwetsbaarheid zitten in het gezin, maar het is niet alleen zo dat dit alleen maar kinderen overkomt die het niet thuis hebben. Niet fijn hebben thuis. Het is wel een extra kwetsbaarheid. Als het thuis niet fijn is, of je voelt je alleen, of je kunt even niet bij je ouders terecht. Je komt in die puberleeftijd. Hè? Dan is iedere gemiddelde puber al onzeker. Je bent op zoek naar je identiteit. Hè? Dus er zijn wel factoren die je extra kwetsbaar maken. Maar het kan iedereen gebeuren. Nou, wat zou kunnen gebeuren is dat iemand via social media... En dat is een ontzettend groot podium, sowieso de laatste jaren. En sinds internet en allerlei soorten social media, hè, waar kinderen op zitten, daar is een gigantisch groot podium. En sinds corona weten we gewoon dat die online wereld alleen nog maar meer slachtoffers heeft gemaakt. Maar daar zien we dat kinderen bijvoorbeeld gaan chatten of waar contact met hun wordt gelegd en op die manier afspraken worden gemaakt. We zien ook dat kinderen met uitgaan in een bepaalde vriendengroep kunnen komen. We zien ook op scholen, hè, dat ik had laatst een school die mij contacteerde. Dat was een basisschool waar ze een aantal situaties hadden meegemaakt dat kinderen wat extremer gedrag lieten zien, maar daar ook met foute vriendjes of vriendinnetjes mee in contact kwamen. En dan wordt er een foto gedeeld, of er wordt een filmpje gedeeld, of er wordt een afspraak gemaakt. En zo kun jij heel snel in dit circuit belanden. En een extra kwetsbaarheid, hè, ik had het daarnet ook over, een extra kwetsbaarheid kan zijn... Bijvoorbeeld ook vanuit de eerculturen dat kinderen met een andere culturele achtergrond ook in bepaalde vriendschappen misschien denken van goh, ik ga toch een afspraak maken met die jongen en er wordt een foto gemaakt en dat mag niet vanuit haar familie, dat maakt je extra kwetsbaar. En dan kun je heel snel onder druk worden gezet of worden bedreigd of gechanteerd.
Ja.
Dus er zijn factoren die de kwetsbaarheid vergroten van een jongen of een meisje. En er zijn verschillende manieren waarop je in aanraking kunt komen met de mensenhandelaar.
Ja. En zijn... alle mensenhandelaren in jouw mening of wat je ervan weet, zijn dat allemaal intentioneel foute types?
Kijk, ja, een mensenhandelaar, iemand die jou uitbuit, iemand die jou dwingt om allerlei verschrikkelijke dingen te doen, ja, dat is hoe dan ook foute boel. Als jouw vraag gaat over, wordt iemand, hoe kan het dat iemand, zeg maar, deze dingen gaat doen? Wordt iemand zo geboren? Ja, nee, ik ga ervan uit dat je niet wordt geboren als mensenhandelaar. We zien vaak ook, hè, want wat wij doen in onze trainingen, is dat wij stilstaan bij hè, een soort van profiel, hè, wat je extra kwetsbaar maakt om slachtoffer te kunnen worden. Maar ook wat we weten van de daders, van de mensenhandelaren, daar zien we in het profiel ook terugkomen. Hè, dat trauma, onveilige thuissituatie, noem maar allemaal op, allemaal factoren kunnen zijn die uiteindelijk maken dat jij dit gaat doen. En het is wel zo. Is dat antwoord op je vraag die ik nu geef?
Ja, ik zit zo zelf te denken dat ik me kan voorstellen... Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is dit vaak solistisch opererend of is het onderdeel van grotere organisaties? Want ja, ik kan zeker me voorstellen dat er een soort dat er mensenhandelaren bestaan die dit werkelijk bedenken en dus op zoek gaan naar tussenmensenhandelaren om het ja, vuile werk op te knappen, zeg maar. Dat ja, is misschien meer wat ik bedoel.
Ja, we zien, en dat is ook wel, dat leggen we nog wat meer uit bij ons in de trainingen. Maar wij onderscheiden verschillende vormen. Hè. Je hebt vaak solisten. Hè, dus dat zijn, en mensenhandelaren zijn niet alleen mannen. Kunnen ook vrouwen zijn, overigens. Dat zijn solisten, dus die werken alleen. Maar we zien ook dat je van die kleinere groepjes hebt. Celstructuren. noemen we dat dan. Dat is een groepje wat met elkaar samenwerkt. Dat groepje kan ook wel wisselen en zich weer ergens anders aansluiten. En die zijn dan bezig met jongeren uit te buiten, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting. Maar we zien ook goed georganiseerde criminele organisaties. Ja, ja, dus dat komt. En het is voor ons belangrijk om te weten waar hebben wij mee te maken. Ja. Want als je het hebt over een soort van risico-inventarisatie maken of de onveiligheid inschatten. Dat is, hè, zeker als wij een slachtoffer of een gezin begeleiden, is dat belangrijk om te weten. Ja.
En
ja,
is
dat kan ook een aantal.
Ja, precies. En nee, is er iets over te zeggen met hoe. Wat is nou het. Zijn daar cijfers over bekend of zo? Niet zo in wat de grootste groep aan daders is. Zijn dat solisten? Zijn dat echt georganiseerde bendes?
Kijk, als je kijkt naar het profiel van de dader, het is zo in Nederland dat die groep daders, ja, niet heel veel daders worden veroordeeld. We weten gewoon met z'n allen, als je het hebt over mensenhandel, dat de cijfers die bekend zijn, dat zijn de meldingen, zeg maar, die we hebben, maar het aantal slachtoffers is veel groter.
Ja.
Melden, aangifte doen, dat is echt nog wel, dat gebeurt vaak niet. Dus ook het profiel wat er is van de daders, dat is een betrekkelijk kleine groep.
Ja.
Dat is een betrekkelijk kleine groep. Dus we hebben daar wel een aantal kenmerken van. En als jij het hebt over, zijn het met name solisten, dan moet ik het antwoord schuldig op blijven. Want dat heb ik nu niet voorhanden. Maar in Nederland, en dat is ook wel een knelpunt, voor een mensenhandelaar is iemand seksueel uitbuiten of crimineel uitbuiten is heel lucratief. En de pakkans, zal ik maar zeggen, of het gegeven dat jij gepakt wordt of veroordeeld wordt, dat is heel klein.
Ja.
Of dat is in verhouding klein. Dat is een verhouding klein. Zo hebben wij het in Nederland ingeregeld. En als je LinkedIn volgt, dan lees je daar ook wel. Dat wil men beter inrichten. Of sneller laten verlopen. Dat iemand berecht wordt. De straffen. Daar wordt ook over gesproken dat die hoger moeten. Dus daar zie je wel beweging. Maar datgene wat wij als expertisebureau Helse Liefde meemaken is, ja, dat er heel veel slachtoffers zijn die toch niet aangifte durven te doen. Dat slachtoffers toch nog ook wel het advies krijgen van politie om geen aangifte te doen. Dat ze zelf bang zijn om aangifte te doen. Dus dat het allemaal wat binnenshuis wordt gehouden. Ja.
En is dat. Voor een deel snap ik, het is ook schaamte, zeg maar. Want ja, aangifte doen geeft meer openbaarheid op een bepaalde manier. Dus dat kan ik me voorstellen. Ook angst voor wat is de consequentie als ik aangifte doe en er komt geen veroordeling uit. Want dan ben ik eigenlijk nog risicovoller. Dus dat begrijp ik. Maar wat is voor de politie dan de reden dat ze zeggen, doe maar geen aangifte?
Kijk, wat wij zien, kijk. Wij zijn gericht op de zorg. Ja, dus dat is wat wij willen van betekenis zijn voor slachtoffers en voor hun gezinnen. En politie zit op een zaak bouwen op bewijs. En daar gaan wij niet over.
Nee.
En er moet gewoon voldoende bewijs zijn om iemand te kunnen, om een strafzaak te bouwen.
Ja, en met name in die bewijsvoering, daar zit natuurlijk het hele grote probleem. Want dat moet je, ja, welk bewijs is ook justitieel, zeg maar, genoeg waard om mee
precies
te tellen voor een strafzaak? Daar ligt natuurlijk het probleem.
Ja, precies. En wat voor slachtoffers of voor gezinnen, jij zegt de schaamte. Kijk, begeleiding aan gezinnen, dat is iets waar wij nadrukkelijk op inzetten. De schaamte, maar ook het je schuldig voelen. Het taboe. Het feit dat je als ouders dit niet hebt kunnen voorkomen, dat is verschrikkelijk voor ouders. Dus dit raakt het hele gezin. Maar wat we ook horen is, aangifte doen is je verhaal weer opnieuw moeten vertellen. Dus dat trauma wat jij mee hebt gemaakt voor die periode dat je bent uitgebuit, is weer opnieuw in dat trauma terechtkomen.
Ja.
En dat houdt soms wel eens slachtoffers tegen. Maar ook veiligheid kan niet altijd gegarandeerd worden.
Nee.
Want aangifte doen betekent ook met je naam in het dossier staan.
Ja.
En als dan veiligheid niet gegarandeerd is, ja, kan dat ook een overweging zijn voor slachtoffers of gezinnen om dat niet te doen.
Ja, en daarbij is ook die risico-inschatting wat je net zei, hè, van wat voor soort dader hebben we mee te maken.
Ja.
Daar zal, weet je, als het onderdeel is van een grotere criminele bende, ja, zitten daar grotere veiligheidsrisico's
ja.
gemiddeld genomen aan dan wanneer het een solistische dader is die zelf ook niet helemaal overzien heeft waar die in beland is en het wel lucratief vindt. Want die zullen er ook zijn die dit niet...
Ja. Ja. Dus dat maakt verschil en veiligheid is altijd een issue.
Ja.
Veiligheid is altijd een issue bij ons. Dus dat is gewoon goed voor ons om dat mee te nemen in de begeleiding die je biedt aan slachtoffers en aan gezinnen.
Ja. En je zei eigenlijk bijna aan het begin, een van de belangrijkste dingen is eigenlijk, je realiseer je dat het dichter bij huis voorkomt
Ja.
dan je kunt voorstellen.
Ja.
Dat is natuurlijk sowieso al, nou ja, daar moet je al iets voor doen om dat idee toe te laten, dat
Ja.
zo is, zeg maar. En je noemt een aantal voorbeelden van kinderen die zich afzonderen of opeens veel weg zijn, of weet je, waarbij je opeens ander gedrag merkt. Maar zijn er nou heel specifieke dingen waar je als, ja, als mens... Want volgens mij gaat het over... Het kunnen de kinderen van je buren zijn, bij wijze van spreken.
Ja.
Het kunnen je neefjes, nichtjes zijn. Het kunnen je eigen kinderen zijn. Het kunnen de kinderen in je klas zijn. Kinderen waar je voor zorgt, waar je mee te maken hebt als hulpverlener. Zijn er specifieke dingen die wijzen op mensenhandel? Iets.
Wat voor ons belangrijk is eigenlijk het aantal signalen wat je kunt zien, die in een hele korte tijd heel intens anders zijn. Dat is voor ons, zeg maar zo, die formule, hè? Dus het aantal signalen in welk kort tijdsbestek die veranderen en de intensiteit daarvan. Dat maakt voor ons de urgentie. En wij hebben bij ons op de website hebben wij een signalenlijst staan. Hè, die kunnen mensen ook downloaden. Maar het gaat echt over. En dat maakt het ook wel heel lastig. Want vaak worden wij ook gebeld door ouders. We hebben ook nog te maken met pubers. En jij hebt zelf pubers. Ja, als je kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, dan zie je gewoon veranderingen. Dan zie je een kind wat zich misschien wat meer afzondert. Dan zie je een kind wat wisselt van vriendengroepen, omdat ze op zoek zijn naar wie ben ik. Dan zien we een puber die zich afzet. Dan zien we een puber met misschien ineens een wat andere kledingstijl. En dat zijn ook wel de signalen die wij... Hè, dat kunnen ook signalen zijn van mensenhandel, maar dat hoeft niet altijd mensenhandel te zijn. Maar als je het hebt over, hè, waar kun je sensitief voor zijn of waar kun je alert op zijn, is wat doet je kind op social media? Hè, met wie connect die? Met wie heeft die contact? Hè, kun je daar als ouder of opvoeder toch nog in blijven monitoren? Hè? Vanuit het gedachtegoed verbindend gezag en geweldloos verzet hebben we het over waakzaam zorgen. Nou, ook in de digitale wereld, zeg maar, van je kind. Dat is belangrijk. Zie je daar ineens hele andere vriendjes of vriendinnen? Of zie je je kind contact leggen met mensen waar helemaal geen verbintenis is, nou, dat zou een signaal kunnen zijn. Je kind non-stop op de telefoon, maar dat doen ook heel veel pubers. Maar non-stop op de telefoon zitten, geen inzicht geven in wat op de telefoon gebeurt. Ik had laatst een moeder die mij belde en haar kind was 11 of 12. En binnen een paar weken, ja, dat kind was zo obsessief bezig met haar telefoon, wilde die telefoon niet meer afgeven tot slaan toe. Nou, dat was echt iets dat die moeder zoiets had van, ja, het klopt gewoon niet, het klopt gewoon niet. Nou, dat kan een signaal zijn. Hele andere, soms wat uitdagende manier van kleding. Een kind wat ineens alcohol of drugs gebruikt, wat je anders nooit hebt gezien, maar wat je nu merkt dat je kind doet, de verwijdering vanuit het kind, dus dat je echt minder verbinding voelt met je kind. Het kind, hè, wat zich veel meer terugtrekt, ja, dat kunnen allemaal signalen zijn. Dit hoeft niet altijd meteen mensenhandel te zijn, maar het is wel belangrijk als ouder om daar dan alert op te zijn, weer te gaan zitten op die verbinding en te kijken, kan ik zonder allemaal politievragen te stellen, toch weer met mijn kind meer in contact komen. Want daar ligt ook de invloed die je hebt als ouder om weer die verbinding aan te halen. Want als je kijkt naar iemand die slachtoffer is of kan worden. En ik heb het net gehad over dat hele, over dat kwetsbare stuk. Wij vergelijken dat bij ons in de training en in de ouderbegeleiding ook wel eens met een pizza of een taart. Iedereen, of je wil dat je kind helemaal rond is, compleet. Maar we zien dat elk kind wel een bepaalde kwetsbaarheid heeft. Dus je mist een stukje uit die pizza of die taart. En dat is datgene waar die mensenhandelaar op inzet. En die mensenhandelaar gaat als het ware dat stuk wat gemist wordt, dat gaat hij vullen. En daardoor maakt hij het slachtoffer compleet. En waar de invloed ligt voor ouders is om te kunnen kijken naar die kwetsbaarheid van je kind. Want dat is wat we vaak zien. Als ouders ons bellen, dan zijn ze natuurlijk hartstikke kwaad op dat fout vriendje of dat foute vriendinnetje. Maar door steeds te wijzen naar die ander, vergeet je eigenlijk waar je als ouder invloed op hebt. Dus kunnen kijken naar dat kwetsbare stuk. En we zien dat heel veel ouders dan zichzelf ook schuldig voelen en zichzelf denken, oké, maar dan heb ik het dus niet goed gedaan. Nee, iedereen heeft een kwetsbaar stuk. Daarna kunnen kijken en daar met je kind over in gesprek kunnen gaan, zonder dat fout vriendje te veroordelen. Daar zitten je mogelijkheden als ouders om je invloed te vergroten, maar ook om die verbinding weer aan te gaan halen. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk om te kijken, ja, welke grenzen of welke kaders moeten we weer gaan stellen. Maar vooral die verbinding en zonder oordeel over, ja, dat foute vriendje. Daar ligt als ouders echt een stukje invloed wat je kunt uitoefenen.
Ja, en dat is mooi, hè? Want je legt hier ook even weer verbindend gezag uit.
Ja.
Voor mensen die daar nog niks van kennen, ik zou zeker even podcast 37 luisteren. Ja. Eliane Wiebega, jij vertelde net dat je hem ook vaak deelt, die podcast.
Ja.
Dus dat gaat over verbindend gezag en de principes erachter. Ja. En dat is eigenlijk, je geeft nu een voorbeeld van hoe dat dus van betekenis is.
Ja, nu, en wat het mooie is, kijk, wij werken, kijk, verbindend gezag en geweldloos verzet is een gedachtegoed, is basishouding, vooral basishouding, die je kunt combineren met passende interventies. En je kunt altijd iets doen. En dat is ook, zeg maar, iets wat wij bij ons in de ouderbegeleiding of in de oudertrainingen, wat bij ons, zeg maar, ook naar voren komt. Maar Helse Liefde heeft, hè, voordat wij dat overnamen, heeft ook een driefase model ontwikkeld, wat ingezet wordt in de begeleiding van ouders. Omdat elke fase, zeg maar, die je als gezin doorloopt, op het moment dat je kind slachtoffer wordt, is belangrijk om die goed te benutten en die fases te doorlopen. Maar verbindend gezag en geweldloos verzet is zeker een onderdeel, want dat is vaak wat ouders lam slaat. We hebben geen controle meer over ons kind. Dat hele gezin wordt ontwricht. Datgene wat latent al misschien aanwezig was, bijvoorbeeld, en dat noem ik nu heel stereotype, de ene ouder best wel streng is en de andere ouder een hele zachte aanpak heeft. Je ziet, doordat zo'n mensenhandelaar je hele gezin ontwricht, zie je datgene wat latent aanwezig was, ja, wordt gewoon heel erg uitvergroot.
Ja.
En ouders gaan met de vinger naar elkaar wijzen vanuit onmacht. De mensenhandelaar krijgt steeds meer invloed, voet tussen de deur. Terwijl het zo belangrijk is om dan weer te gaan samenwerken en te gaan kijken. Maar waar hebben wij als ouders nog controle over? En dat is jezelf. Maar ook hoe kunnen we onze invloed vergroten? En dan geeft verbindend gezag en geweldloos verzet heel veel in handen om die ouders aan te reiken, waardoor ze weer contact maken met goed ouderschap. Ik kan iets doen, ook al verandert het gedrag van mijn kind nog niet meteen. Maar wij kunnen iets doen en wij nemen verantwoordelijkheid voor onze
En
taak.
daarvoor is het belangrijk dat je eerlijk naar jezelf ook durft te kijken. En dat het niet gaat over schuld.
Nee, niet.
Want daar gaat het niet over. Het gaat uiteindelijk
Nee.
over hoe gaat het weer goed met iedereen in je
Ja,
gezin.
precies.
Dat
Ja,
is de
precies.
focus. En dat zoveel. Weet je, dit is gewoon zo'n ontzettend moeilijke situatie.
Ja.
Waarbij je bijna niet anders kan dan om je heen kijken. Maar daarmee verlies je ook de invloed die je wel hebt. Dus
Ja.
door meer te kijken naar jezelf en eigenlijk ook ja, het liefst samen te zoeken naar, oké, maar weet je, wat kunnen wij nu doen om te zorgen dat we weer, nou ja,
Ja.
weer, gewoon weer open gaan staan voor waar onze mogelijkheden liggen? Klinkt een beetje vaag, maar het
Nou,
is wel, ja.
en dat anker weer kunnen zijn voor dat
Ja.
kind. En dan is het belangrijk dat wij als professional of als organisatie weer dat anker kunnen zijn voor ouders. Want als je geen hoop meer hebt. En volgens mij heb je het daar ook over gehad met
Ja,
Katelijne.
hetzelfde thema.
Katelijne van Dongen is een andere, hè, podcast die je recentelijk hebt gemaakt. Als wij dat anker kunnen zijn, maar ook dat sprankje hoop voor ouders.
Ja.
En ouders kunnen dat weer gaan voelen. We kunnen iets doen en we moeten het vooral samen doen. Dat vlammetje, dat geef je dan ook weer door naar je kind. En dat is echt superbelangrijk.
Maar dan eventjes als vanuit de hulpverlener die hier naar luistert, weet je, het is heel leuk dat ouders dat moeten doen. Dat vind ik ook dat ze dat moeten doen, zeg maar. Maar ja, hier is toch wel echt sprake van onveiligheid, waardoor dat
Zeker.
binnen de hele, zeker als er jeugdbescherming betrokken is, of als gewoon grote risico's zijn en het gaat met het kind helemaal niet goed. Ja, dan gaan we toch denken in wanneer is het nog veilig genoeg? Moeten we niet ingrijpen? Kan je er iets over zeggen in situaties waarin kinderen te maken hebben inderdaad met mensenhandel? Dus ze worden uitgebuit, seksueel of crimineel. In hoeverre helpt het dan om daar als hulpverlening op in te grijpen? Dus met een OTS of door een kind uit het systeem te halen of zo. Kan je daar iets over zeggen? Je hebt ook heel veel ervaring binnen de jeugdzorg, weet ik.
Ja, nou, we zien verschillende dingen, hè. Soms is de onveiligheid zo groot dat beschermd moet worden. Jij hebt het over ingrijpen. En dat gaat misschien ook over taal. Beschermen vind ik een mooi woord. Want daar ontkom je soms niet aan. En dan worden kinderen soms gesloten geplaatst. Ik zie daar wel echt wel een verandering dan een aantal jaren geleden. Dat echt eerst wordt gekeken hoe groot is die onveiligheid. En is er nog voldoende draagkracht thuis bij ouders. Maar ook met een steunnetwerk om dit thuis te kunnen doen. Dus ik zie die beweging echt. Maar soms wordt een kind gesloten geplaatst. Soms wordt een kind uit de context gehaald en naar een andere regio geplaatst. Soms moet iemand echt naar een veilige plek. Maar ik zie gelukkig ook dat we heel vaak ook nog thuis kunnen blijven werken. Maar of je kind nu gesloten zit, of op een veilige plek, of het is thuis, in al die gevallen heb je elkaar wel nodig. Want je kunt het niet alleen, dus ouders blijven hoe dan ook ouders en blijven betrokken. Alleen je rol in de opvoeding, die is anders als je kind gesloten wordt geplaatst bijvoorbeeld. Want dan doe je het samen met de organisatie en met de groepsleiding. Dan als je kind thuis blijft en er komt intensief bij jou thuis mensen over de vloer.
En wat moeten hulpverleners meer weten van mensenhandel? Of wat zouden ze hier meer mee kunnen of moeten doen?
Ik denk dat het belangrijk is voor hulpverleners om kennis te hebben van mensenhandel. Om de signalen goed op te pikken. Dat is belangrijk. En wat ik ook wel eens zie is dat we misschien wat huiverig zijn om onze vingers te branden aan deze casuïstiek. En dat we daardoor doorschuiven. En ik zou het gunnen dat professionals gesteund worden door hun eigen, door hun organisatie. Dat je kunt werken met een team en echt ook met organisaties in de keten. Hè. Wij werken nadrukkelijk samen met de zorgcoördinator mensenhandel. Wij werken samen met AVIM, hè, de speciale eenheid van de politie rond mensenhandel. Wij werken samen met zorg- en veiligheidshuizen. En als je samen kunt werken en echt kunt kijken, wat is nu belangrijk in deze casus? Hoe groot is het risico? En wat is dan het, hè, wat is dan belangrijk om in te zetten naar het kind en naar de ouders? Als je dat kunt doen, ja, dat zou ik professionals gunnen. Dus laat je niet afschrikken door de casuïstiek, maar ga vooral met je team en met je organisatie aan de slag en werk samen. En dan weet ik niet of het nu concreet genoeg is voor jou. En daarnaast is het belangrijk dat professionals vanuit een goede basishouding gezinnen bejegenen en goed open kunnen staan zonder oordeel. Maar dat vind ik vanzelfsprekend. Want daar hebben die gezinnen recht op.
Ja, ik vind dat ook vanzelfsprekend. En tegelijkertijd is dat het dus niet, hè, want anders zou mijn hele missie niet bestaan.
Ja,
dus
dat klopt.
Is, laten we ook even eerlijk zijn. Maar ik heb zelf het gevoel dat als het gaat over mensenhandel, omdat dat zo precair is en zoveel schaamte en schuldgevoelens zitten en er zoveel in de taboesfeer zit en nog niet zichtbaar is, dat die basishouding nog doorslaggevender is met of je wel of niet op tafel krijgt, al dan niet in bedekte termen, maar toch dat je meer zicht krijgt op wat er nou echt gaande is, echt speelt. Herken je dat? Dat in die zin, jouw basishouding is zo extreem belangrijk als het gaat over deze thematiek.
Ja, herken ik. Ik denk, het gaat ook over, en dat kun je niet pakken in protocollen, denk ik. Protocollen, die zijn belangrijk, hè? Soms hebben we er te veel, denk ik. Het gaat vooral over, kun je luisteren naar het verhaal achter het verhaal? Kun je je onderbuikgevoel, kun je daar contact mee maken als professional? Ik denk, het is ook belangrijk, de signalen die je oppikt, bespreek die ook intern met een collega of deel dat, want dan kun je samen goed kijken naar wat speelt hier nu. En ook, ja, dus ik denk naast die basishouding, goed luisteren, de tijd nemen om in te schatten waar hebben we het hier nu over, dit ook open te leggen naar gezinnen, denk ik, naar ouders, naar jongeren. En daarnaast ook je verantwoordelijkheid te nemen. Die hoort daar ook bij. Want dat zie ik ook nog wel vaker.
Ja.
En dan zijn we soms ook huiverig als professional om onze verantwoordelijkheid te nemen, maar die hoort daar ook bij. Want daar hebben we een taak in. En daar hebben ook gezinnen recht op, dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. En soms is dat ook iets bespreken of iets melden, ook al staat een gezin daar niet op te wachten, omdat ze bang zijn, dat ze niet weten wat dan gaat, hè, wat gaat gebeuren.
Nee, dat is natuurlijk. Dat vinden veel, veel. Zeker ook als het over dit soort thema's gaat. En je weet het niet 100% zeker. Soms denk je dat je het zeker weet. Maar dan weet je het nog niet 100% zeker. Want je hebt het niet zien gebeuren. Dan is het best wel spannend ook. Om dan toch die positie te pakken. En het zo bespreekbaar te maken. Dat het wel boven tafel komt of
Ja.
zo. Het kan wel.
Ja.
Maar dat, ook dat werkt in mijn beleving. Vooral van, als je vanuit de verbinding dat gesprek aangaat. Of het nou met die ouders is of met die jongeren. En als je ook je realiseert dat het. Dat raakte me wel in wat je zei. Het gaat over het aantal signalen wat in korte tijd veranderd is. En dat er ook behoorlijke. Dus intensiteit,
Ja.
intense verandering is. Dus
Ja.
dat is een soort van thermometer van hoe. Hoe groot is dit risico op dit moment nou
Ja.
echt? En dat je dan ook het lef hebt om het misschien niet als voldongen feit te presenteren, maar wel om echt vanuit je guts te zeggen van jongens, dit is echt, ik maak me echt zo ongelooflijk veel zorgen. Als je
Ja.
dat in verbinding kan uitspreken, kan er ook weer iets ontstaan of zo. Terwijl als
Ja.
je met een oordeel het uitspreekt, of je zegt van ik zie dat het hier fout gaat, dus we gaan dit doen. Zonder de verbinding, ja, dan krijg je ook het verhaal niet meer boven tafel.
Ja, dat. En jij noemt verbinding. En ik denk het gaat over verbinding, verantwoordelijkheid en verzet. En dan past die ook weer mooi in verbindend gezag en geweldloos verzet. Dus dat gaat over die drie dingen ook. Maar het gaat ook over lef. En het gaat ook over moed. En dat vraagt het van ons als professional. Maar dat vragen wij elke dag van ouders en van jongeren. En dan denk ik, oké, dus we moeten het vooral samen doen. Maar dit gaat ook over professionals goed toerusten. Ik kom in heel veel organisaties en daar zie ik vaak ook heel veel jonge professionals. Net van school en die werken met casuïstiek. Dat ik denk, mijn God, wat komen die allemaal tegen? Dus we moeten die mensen ook goed. Die jonge professionals, alle professionals, hè, maar ook die jonge professionals goed steunen. Daar moeten we in investeren. Want lef hebben kun je ook alleen maar als je weet, oké, ik word gesteund door mijn organisatie op het moment dat ik dit bespreek.
Ja.
Dat kun je niet alleen. Dat
Nee,
kun je
precies.
niet alleen. Daar heb je elkaar zo hard voor nodig. Maar het betekent ook lef. En jij noemt dat guts hebben, lef hebben als met alle organisaties waarin wij samenwerken. Want de hele AVG kan ook, ik bedoel, het is belangrijk, hè, maar die werkt ook soms belemmerend. Het gaat ook met elkaar de grenzen opzoeken in wat delen we met elkaar. En in het kader van onveiligheid kun je dat beargumenteren. Dus laten we ons niet verschuilen achter de privacy of de AVG, want safety gaat nog altijd boven privacy. En natuurlijk moet je dat correct doen, maar daar waar onveiligheid speelt, ook daar moeten we de grenzen met elkaar opzoeken. En ik zie gelukkig, ook dat is in beweging, dat er proeftuinen zijn, hè, met bijvoorbeeld AVIM of met. En met de zorg en de veiligheidshuizen om informatie uit te wisselen. Net om deze casuïstiek gewoon goed aan te kunnen pakken.
Ja, en het moeilijke is weer dat aan de andere kant daarvan gaat het over de rechtsbescherming binnen de beschermingsketen, jeugdbeschermingsketen, waar ook nog zoveel rammelt. Dus ik hoor dit en ik deel dit en ik ken dit vanuit de casuïstiek. En ik hoor ook de ouders en de juristen en de kinderen aan de andere kant die zeggen, ja, maar wij zijn er klaar mee dat er maar over ons gepraat wordt terwijl we het niet weten. Dus dat is gewoon een ongelooflijk spanningsveld.
Is.
Waarbij ik soms, in ieder geval waarvan ik uit die hoek van de rechts, mensen die daarvan zeggen, ja, het is heel leuk hoor, maar waarom bepalen professionals wanneer ze over ons mogen praten?
Ja.
Dus er zit, dus ja, want ik snap hem vanuit casuïstiek zo erg. En ik denk ook, ja, we hebben inderdaad verschuilen achter de regeltjes. Dat is niet verantwoordelijkheid nemen. Er is ook iets als de veiligheid zo groot maken dat je alle regels zomaar opzij schuift en geen recht meer doet aan de dus die balans daartussen, en dat vraagt gewoon zeg maar dat professioneel body of zo. En dat, dan is het voor een deel is het leeftijd, maar het is ook persoonlijke professionele ontwikkeling. En ook hierover met elkaar niet alleen kennis uitwisselen, maar op intervisie manier het gesprek
Zeker.
aangaan.
Zeker.
Wat gebeurt er met jou? Wat roept het bij jou op? Waarom kan jij bij deze casus, dit wat je nu hebt, waarom ga jij hier meteen door op actie? Wat maakt. En soms is dat echt op grond van de signalen die je gezien hebt. En soms is het ook omdat het jou als professional persoonlijk ergens raakt, wat helemaal niet erg is. Maar dat moeten we dan wel weten. Want dat kleurt jouw insteek bij een bepaalde situatie die je tegenkomt. Ja. Dat gesprek moeten we meer voeren, volgens mij.
Ja. En daar moeten we tijd voor maken.
Ja.
Voor alle professionals.
Ja.
En intervisie, supervisie, is iets wat wij bij onze trainingen, want training, kennis overbrengen is één. Maar intervisie, supervisie gaat maken dat het van hoofd naar hart gaat, zeggen wij altijd. Maar ook, je bent je eigen instrument. Het kan niet anders dat je als professional je eigen onzichtbare koffer meeneemt. En dat is vanuit het traumawerk, hè, van Leonie Koppes, waar je eigen overtuigingen, je eigen tegeltjes aan de muur, je eigen normen en waarden in zitten. En die neem jij mee naar casuïstiek. Je wordt geraakt. Je wordt getriggerd. Dat tegeltje aan de muur valt eraf. En daar moeten wij echt tijd voor maken voor professionals. Want dat maakt dat je zicht gaat krijgen op dat koffer wat jij, dat onzichtbare koffer wat jij meeneemt.
Ja, en daarmee wordt hij ook wel mooi rond, want jij zei van iedere mens heeft een eigen kwetsbaarheid. Dus iedere jongere heeft een eigen kwetsbaarheid.
Zeker.
Maar iedere professional heeft ook een
Zeker.
eigen kwetsbaarheid. En net zoals we eerder in het gesprek het hadden over de jongeren die risico lopen om slachtoffer te worden van mensenhandel, wat eigenlijk bijna elke jongere is, want iedere jongere heeft kwetsbaarheid.
Ja.
En het is maar net in hoeverre dat er ook mag zijn en je daar zicht op hebt, dan kan je, daarmee wordt het veiliger, zeg maar. Maar dat geldt dus ook bij professionals. Dat als we daar meer met elkaar naar kijken, durven kijken, openlijk bespreken, ja, dan worden we gewoon betere hulpverleners.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
Mooi. Ja. De tijd zit er een beetje op. Dus ik wil jou wel de kans nog geven om het nog. Er zijn nog wel 100 dingen die je zou willen zeggen, volgens mij.
Nou, zeker 100. Maar ik wil misschien nog toevoegen, Masha. Iedereen heeft de kwetsbaarheid, maar iedereen heeft ook de veerkracht. En de context die maakt dat jou dit niet overkomt, of als jou iets overkomt, dat jij daarmee naar een ander toe kan stappen. Dus ik wil dat er langs zetten, langs die kwetsbaarheid. Want daar zit ook weer de hoop, de veerkracht. En ook daar moeten we mee, daar moeten we ook in geloven. Dat is er ook.
Ja, en dat vind ik ook mooi, hè, dat je zegt, want het woord veerkracht is soms zo, dat snappen we allemaal, maar het blijft ook soms zo vaag. En dat jij zegt van ja, de context bepaalt ook mede hoeveel veerkracht je hebt of wat de boventoon krijgt. En dan zijn we ook weer meteen weer terug bij de scholen en de onderwijzers. En dan zijn we terug bij de professionals, wat je kunt doen. En dan gaat het dus ook over de context. Hoe ga je om met jongeren en hoe zorg je dat zij bij hun eigen veerkracht komen, zeg maar. Dus daar zitten heel veel mooie, rijke lessen in. In deze 50 minuten volgens mij hebben we ervan gemaakt. Dus dat hebben we goed gedaan. Hey, als mensen nou heel specifiek meer zouden. Nee, wanneer moeten ze naar Helse Liefde toe gaan?
Als jij je zorgen wil delen of je wil als school een preventieles of als organisatie een training of je wilt ouders, want dat is ook zo, hè, ouders staan vaak nog alleen hiervoor, dus wij brengen ouders echt bij elkaar. Dan kun je Expertisebureau Helse Liefde benaderen, www.helseliefde.nl. Dus dat mag altijd, wij denken altijd mee, wij helpen ouders altijd vooruit. Als je je zorgen maakt, bijvoorbeeld. Hè? Dus doe dat. Ja.
En werken jullie landelijk?
Wij werken vooral in Limburg en Brabant. Dat is het werkgebied. Maar als je het hebt over trainingen of als je het hebt over online ouderbegeleiding, ja, dat overbrugt afstand. Dus dat kan door het hele land. We zitten ook in België. Dus dat kan zeker. Ja. Ja.
En als je niet in een van die provincies woont, toch iets zou willen, maar je weet niet bij wie je moet zijn, dan schok ik zomaar dat je sowieso contact wil opnemen, dat jullie
Zeker.
meedenken van, maar wie kan jou nou met deze vraag
Ja. Ja, doen we zeker. Ja, doen we zeker.
Ja, echt belangrijk en ook heel goed om op deze manier dit precaire onderwerp, wat
Ja.
voor iedereen taboe is, en ik noem het maar eventjes, want het gaat ook over meisjes van 10 of jongens van 10.
Ja.
Ik vrees eerlijk gezegd ook nog wel eens jonger. En het gaat ook over vluchtelingenkinderen.
Oh, daar hebben we het nog niet eens over gehad.
Niet
Ja,
over gehad,
zeker.
maar die
Ja.
verdwijnen uit asielzoekerscentra.
Ja. Ja.
We weten zoveel niet.
Hmm.
En meer kennis, meer bewustzijn. Misschien, nee, ik weet zeker dat dat een heel klein beetje helpt. En dat heel klein beetje is het gewoon de moeite waard. Dus
Ja.
Dank je wel voor het delen van al je kennis, ervaring, passie. Alles over dit onderwerp.
Dank je wel. Jij bedankt voor de uitnodiging.
Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl/boek. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van een podcast vindt, of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op masha@professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.